De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 4 en we lezen de versen 1 tot en met 42. Johannes 4 vanaf vers 1 tot en met 42. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep, waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet, dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat hij in Jeruzalem, dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u me daar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn. Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht. Jezus zei tegen hem, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie ik, zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zij zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten, waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigd heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hem te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte. Johannes 4, de versen 39 tot en met 42. 39 en volgende. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigd heeft alles tegen me gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Tot zover. Gemeente, geestelijk eten en drinken. Anders gezegd, gelovig eten en drinken spelen de hoofdrol bij de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritanen. Of dat nou de Samaritaanse vrouw of al die Samaritanen in de stad Sichar betreft, die maar niet genoeg kunnen krijgen van dat levende water. Of voor Jezus, wiens eten en drinken het is om te doen de wil van degene die hem gezonden heeft. Dat is zijn hemelse Vader. En hij doet dat door zowel de vrouw als de inwoners van Sichar te laten drinken van het water des levens om niet. Jezus, zo hebben we gelezen, die is op weg van Judea naar Galilea. En dan staat er zo opmerkelijk dat hij door Samaria moest gaan. Letterlijk staat er dat het noodzakelijk is dat hij dat moet doen. Dat is van Gods wegen. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God, zouden we kunnen zeggen. En dat met het oog om een vrouw te ontmoeten bij de Jacobsbron. En die vrouw die komt daar naartoe om te putten. En Jezus zit daar al op haar te wachten. Hij moet kennelijk deze vrouw ontmoeten. En dan begint Jezus een gesprek en hij belooft haar, wie gedronken zal hebben van het water dat ik geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. En dan geeft hij haar tenslotte ook van dat levende water te drinken. En dat gebeurt dan allemaal terwijl zijn discipelen in de stad zijn om eten te kopen. En dan komen die discipelen inmiddels terug met hun boodschappen, zo zullen we maar zeggen. En de vrouw blijkt dan net van dat levende water, dat is ten diepste, Christus zelf gedronken te hebben. En ze gaat nu terug naar haar woonplaats Sichar. En dan is zo opmerkelijk dat er staat dat haar waterkruik bij de Jacobsbron blijft staan, onaangeroerd. Waarvoor ze naar de waterput kwam, daar heeft ze totaal geen erg meer in. En waarvoor ze niet kwam, daar blijkt ze nu helemaal vol van te zijn. Vol van de Heere Jezus, van wie ze nog maar net tevoren heeft gezegd, denkt u soms dat u meerder bent dan onze vader Jacob, die ons deze put heeft gegeven? Ja. Meer dan Jacob is hier. Want wat vader Jacob haar nooit zou hebben kunnen geven, dat heeft Jezus haar hier gegeven. Naar zijn belofte, zoals hij tegen haar gesproken heeft. Zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in de eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En zo is het ook gegaan. Want zodra die vrouw in Sichar aankomt, begint dat water, dat levende water, uit haar te vloeien. Zij is door de Heer Jezus inderdaad tot een fontein gemaakt. Hij heeft die in haar geopend. En nu mag ze dat indrukwekkende getuigenis geven met grote en zalige gevolgen van dien. Bijzonder eigenlijk, hè? Die discipelen die zijn maar druk met die verse broodjes die ze net gehaald hebben. En ze manen Jezus: Rabbi, eet toch! En dan gaat Jezus iets zeggen en we kunnen dat lezen in vers 34 en 35. Hij zegt dan: mijn spijs is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Zegt gij niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouw de landen, want ze zijn al reeds wit om te oogsten. Merkt u dat Jezus zo vol is van zijn goddelijke roeping, dat er bij hem geen enkele behoefte leeft om nu te eten en te drinken. Nee, hij weet zich op dit moment gespijzigd en gelaafd, nu hij de wil van zijn vader mag doen en ook zien mag wat dit uitwerkt en wat het toch uitwerken zal, met welk doel hij door Samaria moest gaan. Wel, hier is deze vrouw geworden tot een fontein, springend tot in het eeuwige leven. En wat zal er nu gebeuren? En dat weet Jezus, door haar getuigenis zal ze zaaien. En zijn hemelse vader die hem gezonden heeft, zal zorgen voor de oogst. Hij ziet die oogst al voor de ogen. Als oogst op haar getuigenis. Hij zegt het zo tegen zijn discipelen: aanschouw de landen, want ze zijn al reeds wit om te oogsten. En zo kan het ook nu nog gaan. Wat zal de oogst zijn van deze kerkdienst? Het woord wordt gezaaid. Gezaaid in de harten. Zo hebben we zojuist in de consistorie gebeden. En misschien zitten we wel met geen enkele verwachting in de kerk. Of met geen enkele verwachting thuis. En dat we nu net als deze vrouw, door een onverwachte ontmoeting met de Heer Jezus, mogen drinken van het levende water. En dan zijn er misschien mensen die denken dat we eerst geschikt moeten zijn om van het levende water te kunnen drinken. Maak u zijn geen zorgen. Hij maakt geschikt. Bij u en mij wordt die geschiktheid van niet gevonden. He, want hoe komt die vrouw naar de put? Eigenlijk al als ze Jezus zitten met een afkeer van hem. Daar zit een Jood. Als nou iets een tegenvaller is geweest, is het dat wel geweest. En je merkt ook in het gesprek met Jezus dat ze voortdurend de boot afhoudt. Maar tenslotte gaat Jezus haar overtuigen van wie ze is. Zomaar met een enkel woord. Hij zegt ineens tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. Opvallend hoor. Als je dat afzet tegen het gesprek zoals dat verwoord is geworden door Johannes, dan komt het haast als een donderslag bij heldere hemel. Onverwacht en ongedacht, zou nu ook kunnen gebeuren. Dat ineens dat woord open gaat voor je en je ervaart en hoort zondaar te zijn. Want wat zegt die vrouw dan tegen de Heer Jezus? Ik heb geen man. En dan laat hij weten dat hij alles van haar weet. Want dan klinkt het uit zijn lippen: u hebt 5 mannen gehad. U spreekt terecht dat u geen man hebt. Want u hebt er 5 gehad en degene die u nu hebt, dat is uw man niet. En dan dan openbaart hij zich. Zij spreekt namelijk over de Christus, over de Messias. En dan zegt hij tegen haar, ik ben het, die met u spreekt. Nogmaals, zouden we nou verwachten hier in de kerk, zouden we nou verwachten thuis, dat deze dingen ons zullen overkomen? O, laten we toch niet twijfelen aan de gewilligheid van de Heer Jezus Christus om datzelfde wonder in uw en jou en mijn hart te verheerlijken. Om te komen als een arme zondaar tot hem. Wat zal de Heer er vanmiddag ook weer op aandringen dat het ervan komen zal om tot hem te komen? En wat houdt er ons van tegen? Want tot wie gaan we? Gaan we naar iemand die u gepreekt wordt als degene die uw ziel wil verderven? Of proberen wij u te bevelen te komen tot hem die gekomen is om uw en jou en mijn leven te behouden, om zalig te maken van al onze zonden? En nu gaat Jezus daar zo in op, want dat is het heerlijkste werk wat hij doen kan en doen wil. Zalig maken dat wat verloren is. Dat is zijn grote missie geweest in zijn komst naar deze aarde. Hij heeft geen enkele behoefte aan dat wat de discipelen aan eten hem te bieden hebben. Nee, hij leeft nu bij de wil van de Heere God. Want wat ziet hij? Hij ziet dat deze vrouw tot geloof en bekering is gekomen. En dat is nou precies wat zijn hemelse vader wil. Niet willende dat enige van ons verloren zouden gaan. Maar wij tot de kennis van deze Christus zouden geraken. Om ons in hem geborgen te weten, behouden te weten. Voor tijd en eeuwigheid beide. Of geloven we daar helemaal niet in? Dat kan ook, hè. Ja, dat moeten we ook in alle eerlijkheid preken, dat het ongeloof nooit op de Heer Jezus zit te wachten. Ook niet het godsdienstige ongeloof. Die vrouw die had ook nog wel godsdienstige trekjes. Die heeft het ook nog over de Messias verwachting. Half heidens, half joods. En zo kunnen wij ook bezig zijn met onze godsdienst, nietwaar? Totdat Jezus haar laat merken dat hij ze door en door kent. En juist daarom zich laat kennen. Doordat hij haar kent, wil hij zich aan haar bekend maken. En dan met die eenvoudige woorden, ik ben het die met u spreekt. En nu is hij nog dezelfde Heer. En nu wil hij door zijn dienstknechten heen zichzelf openbaren, zichzelf bekend maken. Terwijl hij ook laat merken wie u, jij en ik ben voor hem. Wat komt dat heerlijk openbaar in Psalm 139, nietwaar? Gij doorgrondt mij. Gij kent mij. Gij weet mijn zitten. Gij weet mijn opstaan. Wat ik ook beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En dat maakt het wonder alleen maar des te groter. En wat komt dat ook in deze geschiedenis openbaar. Terwijl hij weet wie hij voor zich heeft, maakt hij zich aan haar bekend. Ja, en dat blijkt dan genoeg te zijn, want als ze in Sychar komt, dan is ze zelf een fontein geworden, nietwaar. Hoor eens, wat haar is overkomen, dat wil ze ook, dat de inwoners van Sychar, haar stadgenoten, zal overkomen. Komt dat zien, om het met eigen woorden te zeggen. Ze wil dat deze mensen ook bekend gemaakt zullen worden met de Heer Jezus Christus. Ze gebiedt het zelfs, kom en ziet. Wat komt in zo'n enkel woord het heerlijke genadewerk van God openbaar. En het is ook herkenbaar. Zo zie je dat de Heere vandaag ook nog werkt zoals die toen werkte. Als die genade in u en jou mijn hart verheerlijkt wordt. Ja, dan krijgen we toch oog voor de naaste. Dan gunnen we toch iedereen, bij deze vrouw ook, geen onderscheid. Al die inwoners in Sichar moeten weten wat haar is overkomen. Ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet. De Christus komt, ziet. Jullie moeten ook naar hem toe. Ga met me mee. En wat gebeurt er nou? Nou, dit staat er. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw. Het heeft de Heilige Geest behaagd om het getuigenis van deze vrouw te gebruiken om deze Samaritanen tot geloof en bekering te brengen. Het staat er duidelijk. Ze geloofde wat die vrouw zei. En waaruit blijkt dat? Uit geloofsgehoorzaamheid. Want het bevel van haar was, en dat was ten diepste natuurlijk het bevel van de Heere zelf, kom en ziet. Nou, ze komen. Het geeft ook aan dat die vrouw zelf weer teruggaat naar de Heere Jezus Christus. Precies zoals hij het ook tegen haar gezegd had. En ze gaan niet alleen terug. Nee, ze gaan met heel veel Samaritanen terug. Maar ze gaat ook vooral terug met die man. Met wie ze samen leeft, met wie ze samen woont. Haar partner, zouden wij vandaag zeggen. Ja, die wil de Heer Jezus ook bij hem hebben. Want dat heeft hij toch gezegd. Ga heen, roep uw man en kom hier. Nou, daar komt ze. Met haar partner. En daarbij nog al die andere stadgenoten uit Sichar. Komt en ziet. Dit is het bevel van de Heere der Heere. En dit woord komt ook nu tot ons. Komt en ziet. We weten nu dat hij weet wie we zijn. En als je daarop ziet, dan zeg je, oh, dat kan die nooit tegen mij zeggen. Dan kan ik ook nog begrijpen dat u dat denkt. Maar hij zegt het. Komt en ziet. En laat het maar een wonder zijn. Want wat een ontmoeting staat ons te wachten. Dat blijkt wel uit het vervolg van deze geschiedenis. En wat ons ook opvalt is dit. Die vrouw die heeft groot en goed van de Heere Jezus gesproken. Al die mensen die haar gehoord hebben, die hoor je geen kwaad woord over deze vrouw zeggen. En dat mag toch wel een wonder heten, gelet op haar verleden. Maar ze hebben zich kennelijk zo verwonderd over het feit dat deze vrouw met dit getuigenis in die stad is gekomen. En ze hebben ook gezien hoe vol ze ervan geweest is. Die eerste liefde die heeft haar helemaal overmeesterd. En wat is dat heerlijk als dat sprankelende nieuwe geloofsleven uitgesproken wordt. Je kunt er zelf verbaasd over staan. Wat je dan allemaal kunt en mag zeggen van de Heere tegen je naaste. Zowel in de gemeente als daarbuiten. En wat je ook merkt is dat er geen kwaad woord gesproken wordt over haar geloofsbelijdenis. Dat zij de Messias heeft ontmoet. Zij heeft een Jood ontmoet. Ze zal het ongetwijfeld gezegd hebben. Nou, dan zou je zeggen, dan gaan bij die Samaritanen alle haren overeind staan. Zoals ook bij de Joden alle haren overeind gingen staan als er over Samaritanen werd gesproken. Maar ja, dit is nu het getuigenis van de Geest. En daar blijkt geen Samaritaan tegen bestand. En zo is het. Ook in Kraal in Severe en ver daarbuiten. Die naam zo heilig, die naam zo groot en zo goed. O, als de kracht van die naam mag doorklinken in de prediking. dan gaat de grootste zondaar voor de bijl. Voor de bijl van de liefde. Om ons in geestelijke zin een kopje kleiner te maken. Maar wat een heerlijk woord van Johannes de Doper. Hij moet wassen. En ik minder worden. Dat gaat nog altijd samen op in het leven van het geloof. Je gaat steeds geringere gedachten krijgen over jezelf. En steeds hogere en grotere gedachten van de Heer Jezus Christus. Nou, ze komen tot Jezus. Ja, daar komt het op aan. Ook voor ons. Zo ging het ook al 30 jaar geleden met die herders. Die in Efratasvelde waren. Die de nachtwacht hielden over hun kudde. Toen zij die boodschap hoorden van de engel. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Die het hele volk van Israël wezen zal. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere. In de stad Davids. Dan staat er. En zij kwamen met haast. Zie je? Dat komen tot Jezus. En ze kwamen met haast. En ze vonden hem. Ze hebben hem gezien. En ze raakten niet op dat kind uitgekeken. Wat hebben ze groot en goed van hem gesproken. Toen ze eenmaal uit de stal weer op weg gingen naar hun schapen. Ze hebben al alom verkondigd. De woorden die ze gehoord en gezien hadden, dat zit vast aan het komen tot Jezus. Komen tot Jezus is niet anders dan het geloven in de Heer Jezus Christus. Het is feitelijk een synoniem. Het is een ander woord, geloven of komen. Maar het is in de uitwerking exact hetzelfde. En zo zijn er in de Bijbel nogal wat synoniemen om aan te duiden dat we in een gelovige verhouding met de Heer Jezus Christus worden gebracht. In dit geval is het komen. Maar het is tegelijk ook het zien, nietwaar? Als we tot hem komen, dan mogen we hem ook zien. En dan krijgen we ook daadwerkelijk oog voor hem. Anders is hij zo verborgen. Ja, omdat wij ons voor hem verborgen hebben gehouden, nietwaar? Het is nooit tot een komen gekomen, om het zo te zeggen. Maar als daar daadwerkelijk komen tot Jezus is, dat is een gelovig komen, dat is het geloven zelf. Dan is het ook een gelovig zien. Het is ook het aanraken van Jezus, alweer zo'n synoniem. Of het roepen tot Jezus. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Het blijven in Jezus, zoals Jezus daarvan spreekt, blijft in mij en ik in u. Dat is het gelovige. Gemeenschap hebben met de Heer Jezus Christus. Het is ook het horen naar Jezus. Hoort en uw ziel zal leven. Of het schuilen bij Jezus. We hebben Psalm 73 gezongen na de geloofsbelijdenis. Daar klinkt het ook zo heerlijk in door. Het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Dan weet je je geborgen bij hem. Vertrouw op hem, geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Of nog eniger, het kussen van hem. Ik denk aan het hooglied van Salomo, het wordt ermee ingezet. Hij kuste mij met de kussing van zijn mond. Ja, die liefde die gaat van hem uit. Hij kust en zij kust hem als antwoord op zijn zondaars liefde. Nou, wat blijkt nou? Als deze Samaritanen eenmaal bij de Jacobsbron gekomen zijn met de Heer Jezus. En ze horen hem. En ze zien hem. Ja, dan willen ze niet meer bij hem vandaan. Dat is nou precies wat er vandaag ook nog gebeurt. Want ontmoeting met de Heer Jezus Christus wil altijd een duurzaam gebeuren zijn. Waarom? Omdat je er niet genoeg van krijgt. Herken je het? Dat je in de kerk wil blijven zitten? Dat je er maar geen genoeg van kan krijgen om die woorden te horen onder de prediking van het woord. Of aan te zitten aan zijn tafel. Of bij het doopvont te verkeren. Kijk, dan wordt het amen van de dienst een stoorzender. Voor velen is het woordje amen een soort bevrijding van, het is afgelopen. Nee, het werkelijke woordje amen betekent, het zal waar en zeker zijn. Dat wil zeggen dat de ware hoorder van het woord, dat woord als het ware aan het hart sluit. Dat is het amen op het woord van God. Amen zegt mijn ziel daarop. We gaan er straks ook van zingen. Al het volk zeggen amen. 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 Ja. En met dat grote doel laat de Heer zijn woord ook nu preken. Opdat we amen zullen zeggen. Amen zouden zeggen op de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. Nou, al die mensen die zeggen nou hier bij de Jacobsbron in de ontmoeting met de Heer Jezus amen op de woorden die door hem gesproken worden tot hem. En ze willen dat hij bij hen blijft. Ik zei het al, ze kregen er geen genoeg van. Wonderlijk, hè? Ze willen maar van dat levende water blijven drinken. Als je een natuurlijke dorst hebt, dan kun je heel veel drinken. Maar op een gegeven moment is het genoeg. Dan kun je niet meer op. Je hebt er genoeg van of je krijgt er genoeg van. Maar dat is met dat geestelijke dorsten zo anders. Dorst naar de gemeenschap met de Heer. Wij hebben de kinderpsalm moeten laten zingen vanmiddag, maar ik had als eerste psalm aanvankelijk opgegeven. Psalm 42, dat is zo'n psalm waar die geestelijke dorst uit naar voren komt, nietwaar? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel, o God. Een tijdje geleden heb ik een filmpje gezien van een meisje van 5 jaar. Die leed aan leukemie en nog aan leukemie leidt. En dat kind zit dan te zingen achter in de auto. Dan komt ze net van een chemokuur vandaan. En dan zet de vader, die zet een cd'tje op in de auto. En dat is dan psalm 42. En dan begint dat kind die psalm te zingen. En dan grijpt de moeder gauw het telefoontje en richt ze op dat kindje. En dan zie je haar zingen. Net van huis, of net van het ziekenhuis vandaan. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen. Lieve kinderen, dat kan dus ook voor jullie, dat je echt verlangt naar de Heer. Zelfs zieke kindjes, heel zieke kindjes, die kunnen nog naar de Heer verlangen. Zou je het dan zeker niet doen als je gezond mag zijn? Als je de gezondheid van de Heer krijgt? O, luister dan maar. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Dat is een belangrijk gegeven hoor in het evangelie. Naar de beschrijving van Johannes. Zelfs als hij in zijn laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk, aan het schrijven is, dan moet hij toch nog even kwijt. En dat vind ik zo mooi. Is hij bijna aan het einde van dat boek Openbaring. En dan schrijft hij, en de geest en de bruid zeggen kom. Dus de Heilige Geest en de bruid van Christus, die spreken beiden een verlangen uit naar de komst van Christus. In dit geval naar de wederkomst van Christus. En de geest en de bruid zeggen kom. Dat wil zeggen kom Heere Jezus, ja kom haastig. En dan komt er wat achter. En dat mag nu nog klinken, hier en thuis. En die het hoort zeggen kom. Kom, Heere Jezus. Kom, Heere Jezus. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Want alleen dan, als die in mijn hart is gekomen, dan kan ik ook met recht verlangen naar zijn wederkomst. om zonder verschrikken, zoals het doopformulier zo prachtig zegt, om zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus te kunnen en te mogen verschijnen. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, die komen, zijn allemaal gebiedende wijzen. En die wil, die neemt het water van het leven om niet weer dat water des levens, waar die Samaritanen hiermee volgegoten worden, samen met deze Samaritaanse vrouw. Als nou nog niet tot een komen is geworden, of gekomen, en tot een zien is gekomen, mag ik dan deze laatste Bijbelwoorden zo'n beetje met alle ernst en liefde en indringendheid aan u en jouw hart leggen. Om nu als een dorstende te drinken. Nou, als je dan nog niet eens dorst hebt, dan komt er dit nog achteraan. En die wil. En die wil. Die nemen van het water des levens om niet. En dat is ook nog zo'n wonder dat hij nog gewillig maakt ook. Door het gewoon te zeggen. Zo eenvoudig werkt het hoor in het leven des geloofs. Het geloof is uit het gehoor. Als dit nou werkelijk tot je doordringt en die wil. Die nemen van het water des levens om niet. Dan mag je drinken zoveel als je wil. Hij wekt er ons toe op. Ja, hij gebiedt het ons zelfs. In deze woorden. Ze willen dat hij blijft. En hij doet het. 2 dagen. Dat is de wil geweest van zijn vader. Dat was het spijs en drank. Daar is hij helemaal vol van. Hij wil daar blijven. Wat zullen de discipelen raar opgekeken hebben. Die waren bij wijze van spreken al blij dat die vrouw bij die put weg was en nou gauw wegwezen hier. Eten en wegwezen. En dan die mensen daar allemaal te zien komen uit die stad Sichar. En dan ook nog eens te horen. 2 dagen te blijven. Ja, hij doet het. En wat een oogst! Hij had het toch voor gezegd. De velden zijn wit om te oogsten. Want wat staat er dan? En er geloofde er veel meer om zijn woords wil. Die uitwerking van het getuigenis van die vrouw was al zo bijzonder geweest. En wat er gebeurde bij de Jacobsbron ten aanzien van al die Samaritanen die gekomen waren. Maar nou, ja, er is geen rem op. Veel meer, het lijkt haast op Pinksteren. In Sichar. Een voorpinksteren. En dan is het ook mooi om te horen hoe die vrouw er toch maar weer een plekje in krijgt. Ook in het getuigenis van die mensen die tot geloof gekomen zijn. Daar is het tenslotte allemaal mee begonnen, nietwaar. Ze zeggen wij geloven niet meer om u zeggens wil, want wij zelf hebben hem gehoord. De Heilige Geest heeft dat getuigenis van die vrouw willen gebruiken om die vele Samaritanen mee te nemen naar Jezus. Maar nu ze Jezus zelf hebben horen spreken, nu het in hun leven echt waar is geworden, zoals we straks ook gaan zingen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, krijgt hun geloofsleven een ongekende diepgang. En wat heerlijk dat ze daar ook uiting aan mogen geven. Want wat zeggen ze nu? Wij weten dat deze waarlijk is de Christus. Dat is nou een gelovig weten. Wat ook die vrouw deelachtig was geworden, niet waar, is deze niet de Christus. Zij geven nog, als het ware, nog een stelliger getuigenis. Is haar vraag een retorische vraag geweest waarop het antwoord ja verwachtte? Hier wordt gezegd, wij weten, dat is een gelovig weten, dat deze is de Christus, de gezalde van de Heer. En waarlijk is de Christus. Daar is geen twijfel aan. Dat wil het zeggen. Het is gewoon zo zeker als het maar zijn kan. Hij is de Christus. Hij is de Messias. Hij is de gezalfde van de Heer. En dan zeggen ze nog meer. Niet alleen dat hij absolute zaligmaker is. De Christus is. De gezalfde van de Heer. Maar ze zeggen hier dat hij de zaligmaker van de wereld is. Wat hebben ze een ruimte in Christus mogen zien. En nou breng ik u toch in herinnering hoofdstuk 3. Daar ontmoet Jezus in de nacht, het hoofdstuk wat hier aan vooraf gaat. Daar ontmoet Jezus in de nacht een volbloed Jood, Nicodemus. Een fariseer. En tegen deze Jood zegt Jezus, en dan komt hij met die bekende woorden, wereldberoemde tekst is het geworden. Hij is ook voor de hele wereld bestemd geweest. Vandaar dat hij ook wereldberoemd is geworden. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. U weet het dat die Joden dachten dat het heil niet alleen uit de Joden was, maar ook voor de Joden was. Maar dan uit de mond van Jezus te horen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebben. Ja, daar staat nog wat zo moois bij. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En die in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Dat zijn toch de twee kanten van de zaak, nietwaar? We moeten niet denken dat we vrijblijvend onder zo'n evangelie zitten. Als je nou nergens van wordt uitgezonderd. Zo lief de wereld. En dan de prijs die daarvoor nodig was. Het bloed van Gods eigen lieve zoon. Het staat hier voor je. Dat heeft het hem gekost. Gij zijt duur gekocht. Dat is wat de levende kerk, een kind van God, gaat omhelzen. Dat is ook weer een synoniem van geloven. Omhelzen, Gods belofte omhelzen. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. De zaligmaker van de wereld. In Lucas 2, daar wordt dat evangelie ook verkondigd. Van Gods wegen. Maar daar hoor je nog hoe dat evangelie bestemd is voor het hele volk van Israël, nietwaar? Die het hele volk zal wezen, die grote blijdschap. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heer in de stad Davids? En dan hier, uit de mond van heidenen of halve heiden, half Jood, half heiden te horen. Hij is een zaligmaker van de wereld. En daarmee spreken ze in feite Jezus na. De woorden die in Johannes 3 hebben geklonken in de nacht tot een Jood, mogen hier uitgesproken worden in geloof door Samaritanen die bij Jezus mogen horen. Zalig is hij en zij die het woord van God horen en het ook bewaren. Al zo lief, niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. En zo is dat woord tot ons gekomen, hier in Kralingse Veren. Nou mogen we u verkondigen dat dat woord niet staat of valt met van welke afkomst wij zijn. Of we nou heiden zijn, wij zijn niet Joden, dus we zijn heiden uit het heidendom afkomstig. Maar je moet eens kijken wat de Heere God er al aan heeft gedaan om u en jou en mij zalig te maken. Je moet alleen maar eens bij jezelf bedenken hoe het komt dat wij hier in de kerk zijn en dat op het ogenblik misschien wel een paar honderd mensen bezig zijn om naar deze woorden te luisteren. Als je nou alleen eens voor jezelf zou bedenken, Heere, hoe is het zo ver gekomen? En dan zul je opmerken dat iedereen een andere weg is gegaan. Maar hij ging die weg om je te behouden. En dat het de menens was, dat is wel gebleken op Golgotha, nietwaar? En dat het de hemelse vader menens was, dat is ook gebleken op Golgotha. Want zo lief had hij de wereld dat hij zijn kind ervoor over had. Opdat hij de wereld niet zou veroordelen, maar behouden. En dat het zo'n ernst was, dat weten we. Want die gaf zijn leven. Die gaf zijn bloed. Om de vreugde die hem was voorgesteld. Oh, hij zag die gemeente. Die oogst al binnenkomen uit de Kralingse Veren. Hè? Dat was het. Hij zag de velden al wit om te oogsten. Als vrucht. Op zijn zoen en kruisverdienst. Als zijn ziel zich tot het schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Dat is wat God hem heeft beloofd. In het vooruitzicht heeft gesteld. Om de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En nu zijn al deze dingen geschreven, zegt Johannes. Opdat gij gelooft. Dat is het enige doel wat God ermee voor heeft. Opdat gij gelooft dat Jezus is, net als hier, de Christus. Dat is de gezalde van de Heer, de Messias. Dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En opdat gij het. En opdat gij gelovende het leven hebt. Dat is het eeuwige leven. Uit kracht van zijn naam. Als dat nou geloof mag worden. Al zou ik maar zijn met een kruimel. Dan roem ik in God. En dan prijs ik het onfeilbaar woord. Omdat ik het zelf uit zijn mond heb gehoord. Amen. Zingen we Psalm 56, het vijfde vers.